Omdat hij leeft, zijn we niet bang voor morgen, zongen we juist. En het zijn woorden die we vlug zingen. In de zin van, we gaan daar vlug overheen. Maar als we echt beseffen wat die woorden betekenen, dan zingen we die woorden ook met een dankbaar hart. Omdat we mogen zien dat God met ons is en dat God ons helpt, ons steunt, ons sterkt. As we sang in that song, because he lives, I can face tomorrow. But I believe that if we only truly understand what these words mean, to the extent that we have experienced it, then it's such a blessing to know that God truly is with us, and that he helps us, that he strengthens us, and that he is there for us. And usually we sing the song quickly, between brackets, but if we really think about what that means, it's a great blessing to know that. Oké, vorige keer zijn we in Kronieken, of in Koningen zijn we geweest, ik kan me al niet meer herinneren, ja, ik denk in Koningen, 2 Koningen 15. En we hebben daar eigenlijk wat verschillende koningen zien. We hebben Zekaria, de zoon van Jerobeam de tweede, die koning werd van Israël. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Hij werd gedood door een zekere Salem. Salem maakt zichzelf koning van Israël, maar die regeerde maar 1 maand. Dan komt Menachem, die een legeroverste was. En ik heb dat vorige keer niet gezegd, maar waarom denken we dat dat een overste van het leger was? Niet uit de Bijbel, maar Josephus die vermeldt dat in een van zijn geschriften. Dus die Menachem die komt op van Tirsa en die doodt dan op zijn beurt Salem. En Menachem wordt koning van Israël. Dan zien we ook dat Pul, de koning van Assyrië, tegen Israël gaat optrekken. En Menachem die besluit hem belastingen te betalen. En Pul trekt zich terug. Na de dood van Menachem wordt zijn zoon Pekahja koning in zijn plaats. Maar die wordt op zijn beurt weer gedood door zijn hoofdman. Door middel van een samenzwering. En dus die Pekah, die hoofdman, die wordt dan koning in zijn plaats. En Pul trekt opnieuw onder het koningschap van Pekah tegen Israël. En die verovert zelfs enkele noordelijke steden. En de inwoners brengt hij in ballingschap naar zijn koninkrijk, naar Assur. En dan zien we ook, hebben we vorige keer ook gesloten, maar daar gaan we nog even mee wachten, dat Hosea uiteindelijk een samenzwering smeet tegen Pekah. En Hosea wordt koning in zijn plaats. Hosea zal ook de laatste koning zijn van Israël. Maar daar gaan we vandaag niet over spreken. Dat gaan we pas volgende week zien. We saw last time a succession of several kings in Israel, in the northern kingdom. And some reigned very shortly and some for a longer time. We also saw that Assyria became a bigger kingdom, and that at one point Assyria came during the kingship of Menahem, but he paid taxes, so he pulled away. But then when Pekach became king, Pul came again, and he conquered some northern cities from Israel, and those inhabitants were exiled to Assur. And then we stop with saying that Hosea has made a conspiracy against Pekach, and he became king in his place. But Hosea will be the last king of Israel, the northern kingdom, but we will not see him today. Today we will continue a little bit with Judah and with Pekach, because he plays some role in that too. Dus vandaag gaan we niet verder met Hosea, maar we gaan verder met eerst 2 koningen in Juda. En hoe eigenlijk die koningen, vooral de tweede koning dan van Juda, die we gaan zien, hoe die met Pekah, de koning Pekah, hoe die nog een rol daarin speelt. En laten we daarom eens naar 2 kronieken gaan, 2 kronieken 27, 2 Chronicles chapter 27. 2 Kronieken 27. Herinner u, de laatste koning van Juda die we gezien hebben was die Uzia. Werd machtig, hij rebelleerde tegen God. God had hem gezegend tot dan. Maar hij werd dan trots. Hij dacht iets te mogen doen wat niet mocht. En God slaat hem met melaatsheid. En de laatste jaren van zijn koningschap werd zijn zoon Jotam niet koning, maar die regeerde eigenlijk samen met hem, omdat Uzia niet meer kon of mocht regeren. En nu gaan we dus zien dat na de dood van Uzia gaat zijn zoon Jotham ook effectief koning worden. So the last thing we saw from the king of Judah, or the last king of Judah, was Uzziah. He was very blessed by God. He was a righteous king. But when he became mighty, he rebelled against God. God struck him with leprosy. And so during the last years of his reign, his son Jotham reigned in his place. So there was a co-regency, at least for several years. Now when he dies, it is his son Jotham who officially becomes king of Judah. Dan zien we dan in hoofdstuk 27 vers 1. Jotham was 25 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa. Zij was de dochter van Zadok. En hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Uzia gedaan had. Doch ging de tempel des Heren niet binnen. Maar het volk volhardde in zijn snode handelswijze. Hij bouwde, vers 3, de bovenpoort van het huis des Heren. Ook bouwde hij veel aan de muur van Ofel. Hij bouwde versterkingen in het gebergte van Juda. En in de bossen bouwde hij burchten en torens. Hij streed met de koning van de Ammonieten en overwon deze. Zodat de Ammonieten hem in dat jaar 100 talenten zilver, 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gers gaven. Dit brachten hem de Ammonieten ook in het tweede en in het derde jaar op. Jotham betoonde zich een krachtig man, want hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Heere, zijn God. Tot vers 6. Dus deze Jotham heeft al een tijd bestuurd, het land bestuurd en wordt nu koning op 25-jarige leeftijd. En op dit moment is dan ook in het Noordelijke Rijk Pekach koning van Israël. En we zien dat hem eigenlijk wordt gezegd dat hij doet wat recht is in de ogen van de Heere, zoals ook zijn vader Uzia heeft gedaan. Maar hij wordt eigenlijk onderscheiden van zijn vader, want van hem wordt gezegd, hij ging de tempel niet binnen. En ik denk dat we wel begrijpen naar wat dat verwees. Wat Uzia wel deed, dat deed hij niet. Dat was een compliment aan het adres van Jotham. Maar blijkbaar, hoewel hij zelf zo trouw was naar de Heere, volgde het volk hem niet daarin. Want wat wordt er gezegd is op het einde van vers 2. Het volk volhardde in zijn snode handelswijze. In de parallele tekst van 2 Koningen 15. Daar lezen wij in vers 35. Dat, en ik zal het gewoon even aanhalen. Alleen verdwenen de hoogte niet. Nog steeds slachtte en offerde het volk op de hoogte. Dus het volk ging nog verder, niet met die centrale aanbidding in Jeruzalem, maar her en der door heel het land Juda aanbaden zij God op hun eigen wijze, als ik het zo mag zeggen. Maar toch zien we van Jotham wordt gezegd, het was iemand die deed wat goed was. En we zien dan ook iemand die gezegend werd door God. Hij is echt in staat om van het koninkrijk Juda een sterker koninkrijk te maken. Hij is in staat om allerlei bouwwerken bij te bouwen, burchten, torens, muren te verstevigen. Hij heeft zelfs een oorlog met de Ammonieten, waarin hij succesvol is, waarin de Ammonieten hem geld betalen, belastingen betalen. Dus, en vers 6, dat geeft een beetje een conclusie van zijn koningschap, want dat is ook alles wat we van hem weten. Jotham betoonde zich een krachtig man. Want hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Heere zijn God. Dat laat ook zien, hij was niet iemand die alleen goed was begonnen. Hij was ook iemand die zijn wandel tot het einde toe verder zette. En wat een mooie les is dat voor ons. We moeten niet eens tot geloof zijn gekomen en dan misschien trots gaan worden zoals Uzia of dan afvallig worden, wat voor reden dan ook. Maar zoals Jotham moeten we eigenlijk ons standvastig laten betonen in onze wandel met God. En dan wordt er ook gezegd, hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Heere, zijn God. God was zijn God. En zo leefde hij ook, alsof God zijn God was. So we see here that Jotham, he became king. And in verse 2 it is said that he did what was right in the eyes of the Lord. And he did completely like his father Uzziah did. But he is being distinguished from his father because it is said though he did not go into the temple of the Lord. And I think we understand what that refers to. His father did go into the temple and did things he was not allowed to do. And so he is distinct from his father. But we see at the end of verse 2 that the people, the common people, they continued to sin and rebel against God. They did not follow their king in his loyalty towards God. And so in 2 Kings chapter 15, verse 35, we see that the people of Judah continued to worship God in their own manner at the heights and not in Jerusalem at the temple. So he was a good king, but the people didn't follow him. And he was blessed by God. He was able to really fortify Judah. He built forts, he strengthened the walls, he built towers. He also had a war with the king of the Ammonites, and he was able to conquer or win the battle, and they paid taxes to him. So he was blessed. And I think verse 6 summarizes his kingship, where it says he showed himself a mighty man because he was steadfast in his walk for the sight of the Lord his God. And so this is a good example for us. We should not only start believing, we should always also continue believing and end our life in faith. And his father was not able to do it, but he learned from the mistakes of his father, and that's commendable. And he was a faithful man. He was faithful in his walk before the sight of the Lord his God. He lived as if God was his God. And that's a great example of him for us. Dus daar wordt ook niet veel meer over hem gezegd. En we zien dan dat na hem zijn zoon Achas, in vers 8, vers 9 van hoofdstuk 27, koning wordt over Juda. There is nothing more said about him. We see in verse 9 that when he died, his son Ahaz became king in his place. Ja, we naar hoofdstuk 28. En daar lezen wij, chapter 28, verse 1 until 4. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen des Heren zoals zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Ja, hij ontstak offers in het dal Ben-Hinnom, en verbrandde zijn zonen met vuur, in overeenstemming met de gruwelen der volken, die de Heere voor het aangezicht van de Israëlieten had verdreven. Hij bracht offers en ontstak die op de hoogte, op de heuvels en onder elke groene boom. Until verse 4. Wat een ommekeer. Wij gaan van een relatief rustige periode met Uzia en met Jotam, naar weer een van de dieptepunten van Juda. We hebben dat meegemaakt toen Atalia trouwde met de zoon van Jozafat, en toen zij ook zelfs nog een tijdje alleen koningin is geweest. En hoe Juda toen ook in dat dieptepunt zat, en nu zien we weer eigenlijk een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van Juda, dat deze Achas, waar haalt hem het? Hij begint zelfs de Baals te gaan aanbidden. Hij maakt daar grote beelden voor. Hij begint daar offers te ontsteken. Hij verbrandt zijn zonen met vuur. Zoals de volken rondom Israël en Juda deden, zo gaat hij ook doen. Waarvan God gezegd had, ik ga die volken, toen ze het land in bezit namen, ik ga die voor u uitdrijven. En doet niet naar hun gebruiken. Wat gaat Achas doen? Hij gaat nu net die dingen doen. En we zien dan ook dat Achas, doorheen heel zijn koningschap, een zeer bijgelovig iemand was. Hij had totaal geen vertrouwen in God, en hij vertrouwde in de allerlei goden die er op het moment, welk tijdstip in zijn leven, op hem afkwam. So we see here that Ahaz, at 20 years old, became king, and he, there was a complete turnaround, because there was a relative calm period in Judah for a while, and now, where he got it, I don't know, but he started worshiping the Baal. He started making images for the Baal. He killed his sons. He burned them with fire, like the people that surround Israel and Judah did, where God said, when they entered the land, the promised land, do not do according to their deeds, because I will cast them out before you because what they do. And this Ahaz chose to do the very same things. And so we see that during his reign, Ahaz is a very superstitious man. He believed all the gods that came across his path, except for the God of heaven and earth. That's the one he did not believe. Laten we eens kijken naar Jesaja hoofdstuk, want ik ga even ertussen invoegen. Naar Jesaja hoofdstuk 7. Let us go to Jesaja chapter 7. Because the reign of Ahaz is very difficult to determine exactly when what happened. Because there are several stories in 2 Kings. We have the story in 2 Chronicles. And we have some information in Jesaja chapter 7. En het leven van Ahaz is dus wat moeilijker om te achterhalen wanneer wat precies gebeurd is in zijn leven. Want we hebben dus in 2 Koningen zijn verhaal, we hebben dan in 2 Kronieken 28 zijn verhaal. En we hebben in Jesaja ook wat informatie en dat maakt dat het wat moeilijker is om precies te zeggen wanneer wat is gebeurd. Dus ik ga mijn best doen om daar een beetje een regelmaat in te scheppen. Hoofdstuk 7, vers 1, chapter 7, verse 1. En het geschiedde nu in de dagen van Ahaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok, maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. Until verse 1. Dus wat gebeurt er? Wat is er vermoedelijk? Ik ga nu al een beetje de achtergrondinformatie zeggen. Assyrië is sterker en sterker aan het worden. Er is ook nog in Syrië, met Damascus als hoofdstuk, dat heb ik vorige keer gezegd. Wel, deze Syrië heeft nu koning Rezin. Daar waar we vroeger Ben-Hadad hadden, is nu de koning Rezin. En die ziet natuurlijk dat Assyrië een enorme bedreiging is voor hem, want hij ligt het dichtst bij tegen Assyrië. Dan heb je Israël en daaronder ligt Juda. En wat doet deze? Hij gaat eigenlijk zijn aardsvijand Israël, daar gaat hij een bondgenootschap mee maken. Want we hebben bij de koningen gezien, als er een oorlog was met Israël, dan was het bijna altijd tussen Israël en Syrië. Dan was het de koning van Damascus die Israël het lastig maakte. En nu zien we dat de twee aardsvijanden zich samen een verbond hebben gemaakt. En wat gaan ze doen? Ze gaan tegen Juda strijden. Nu, waarom? En dit is iets wat we, als we daar logisch over nadenken, is niet wat we uit de Bijbel halen. Maar het meest voor de hand liggende lijkt dat zij die dreiging van Assyrië wilden afstoppen. En natuurlijk samen zijn ze sterker, dat ze zich gedwongen voelden om dat verbond aan te gaan. En waarschijnlijk heeft Juda niet willen meedoen. En omdat Juda niet wilde meedoen, hebben zij twee zich tegen Juda gekeerd. En dat is waarom zij hier Juda aanvallen. Dus we zien dat zij ten strijde trekken tegen Juda, maar ze kunnen het niet winnen. En wat gebeurt er nu in vers 2, verse 2? Oh, sorry, English. So we see here that the king of Syria and the king of Israel make an alliance. And so this is very strange because they have been two countries that up till now have been fighting. I've seen several kings of Israel fighting with Ben-Hadad when he was king. And so we see now King Rezin, he is the next king in Aram, he makes an alliance with Pekach, the king of Israel at this moment. And they fight against Judah. So what seems to be the case is that because Assyria is becoming such a mighty kingdom and Assyria is directly bordered with Syria, they probably made this alliance to be strong against Assyria. And so they most likely said, Judah, come join us in an alliance against Assyria. But Judah most likely refused. And that's why they are fighting against Judah. They turn against Judah. En we zien dan ook vers 2, toen men het koningshuis van David berichtte, Aram is neergestreken op Ephraim, beefde zijn hart en ook het hart van zijn volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Dus de koning hoort het, hè? Koning Ahaz hoort wat er aan het gebeuren is en zijn hart beeft. Het volk beeft. En we zien dan dat God Jesaja tot koning Achaz stuurt. En eigenlijk met deze woorden. In vers 4. Vers 4. En zeg tot hem, tracht rustig te blijven en vrees niet. Uw hart versagen niet voor deze twee rokende stompen brandhout. Voor de brandende toren van Rezen en Aram en de zoon van Remaljahu. Omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft, Ephraim en de zoon van Remaljahu door te zeggen, wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeel daar een koning maken. Zo zegt de Heer, vers 7. Aldus, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus blijft het hoofd van Aram en het hoofd van Damascus blijft Rezen. Binnen nog 65 jaar zal Ephraim verbroken worden, zodat het geen volk meer is. En Samaria blijft het hoofd van Ephraim en het hoofd van Samaria blijft de zoon van Remaljahu. Indien gij niet gelooft, voorwaar gij wordt niet bevestigd. Vers 10. De Heere ging voor tot Achaz te spreken. Vraagt u een teken van de Heere uw God diep in het dodenrijk of boven in de hoge. En kijk wat Achaz zegt, vers 12. Achaz zeide, ik zal er geen vragen en de Heere niet verzoeken. 13. Toen zeide hij, hoor toch gij huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? Tot hier. En lees maar verder, hoofdstuk 7 en 8, eigenlijk, dat gaat daar allemaal over. Maar waar het op neerkomt is dit. En het lijkt mij dat dit heel vroeg in het begin van het koningschap van Achaz heeft voorgevallen. Want het lijkt mij niet dat op dit moment die goddeloosheid al zo ver gevorderd is, zoals we dat juist gelezen hadden in 2 Kronieken. Maar God ziet dat Juda wordt aangevallen door Israël en Aram. En God zegt, je moet daar geen bang van hebben. Ik zal het niet toelaten. En hij moest geloof hebben. Want als hij geen geloof had, zou hij niet bevestigd worden. En wat zegt hij? Ik zal het in mijn eigen woorden zeggen. Ik ga de Heere niet lastigvallen. Ik vertrouw de Heere toch niet. God zegt, vertrouw mij. En hij zegt, God, ik vertrouw u toch niet. En uiteindelijk zullen we dan ook zien wat daar de gevolgen van zijn. What we see here is that when they attack Judah, God sends Isaiah to Ahaz and says, they are nothing. You have to faith in me, they will not hurt you. Believe me. If you don't believe, you will not be confirmed. And we see Ahaz responding because the prophet says in verse 11, ask from God whatever sign you want, so you will be confirmed in your faith. But what he responds in verse 12 is, if I say it in my own words, I don't care. I don't trust God. He didn't trust God. And it appears to be that this is early in the beginning stage of his kingship. Because I don't believe, based upon the context, that the ungodliness was as fulfilled as we read it in 2 Chronicles yet. It was growing into that. Maar laten we eens teruggaan naar 2 Kronieken hoofdstuk 28. Let us go back to 2 Chronicles chapter 28. Want dat zien we nu. Hè? Hier wordt weer gewoon een beeld gegeven van hoe goddeloos koning Achaz is geweest. Wat hij allemaal gedaan heeft. Maar wat zien we dan in vers 5? Wat doet God? What we see in verse 5 van 2 Chronicles 28. Daarom gaf de Heere zijn God hem over in de macht van de koning van Aram, zodat zij hem versloegen en veel gevangenen van hem wegvoerden en naar Damascus brachten. Ook werd hij in de macht van de koning van Israël overgegeven, die hem een zware nederlaag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, doodde in Juda 120.000 man op één dag. Alle krijgslieden, omdat zij de Heere, de God hunner vaderen, hadden verlaten. Zikri, een held van Ephraim, doodde Maaseia, de zoon des konings, Azrikam, de paleisoverste, en Elkana, de eerste na de koning. Ook voerden de Israëlieten van hun broeders 200.000 vrouwen, zonen en dochters als gevangenen weg, en roofden tevens van hen een grote buit, die zij naar Samaria brachten. Dus we zien dat die goddeloosheid, en daarom denk ik ook dat die waarschuwing van God eerst is gekomen, Maar hij wilde er niks van weten. Hij ging verder met zijn goddeloosheid en dat werd meer en meer. En God liet het toe dat er langs alle kanten, van het noorden kwam de verdrukking van Aram en van Israël. We zien dat, dat staat hier niet, daar heb ik het dan in 2 Koningen gelezen. De Filistijnen voeren oorlog tegen hem en veroveren enkele steden. De Edomieten uit het oosten voeren oorlog tegen hem en zijn daar succesvol in. Dus hij wordt langs alle kanten verdrukt. En waarom? Omdat hij God heeft verlaten. En omdat hij zich bezighoudt met dingen waar hij zich totaal van zou moeten afkeren. So we see that God allows it that he is being oppressed from all sides. And if you take the parallel text in 2 Kings, I believe chapter 16, there we also see that the Philistines also wage war against him. We see from the east, the Edomites also came and fought with him, and they were successful in conquering some cities from Judah. So Jotham was able to expand the kingdom a little bit, and yet Ahaz, he lost a lot of ground from Judah. In vers 9 van 2 Kronieken zien we dan ook dat er een profeet komt die een waarschuwing geeft, want Israël had verkeerd gehandeld. Dat gaat tot en met vers 15. We gaan dat niet lezen, we gaan dat wat inkorten. From verse 9 until verse 15, we see that Israel misbehaved because they had too much anger, and you can read it, and God became angry at Israel for what they did against Judah. But you can read it, we are not going to read it. En hier zien we dat inderdaad vanaf vers 16, de Filistijnen kwamen, de Edomieten, dus hier heb ik dat gelezen. It is from verse 16 until 19 where it is that I said about the Philistines and about the Edomites. It's here where I read it. Maar kijk eens in vers 19, look at verse 19. Want de Heere vernederde Juda om Achas, de koning van Israël, daar deze tuchteloosheid in Juda bevorderd had en zeer ontrouw geworden was jegens de Heere. 20. Tilgat-Pilneser, die we vorige keer ook Pul hebben genoemd, en daar moet ik nog even een correctie aan doorvoeren, want ik heb in de International Standard Bible Encyclopedie gekeken, en daar zeggen ze wel, want ik zei dat ik daar niet zeker van was dat het dezelfde was toen, herinnert u dat, die twee verschillende namen, maar die zegt dus wel degelijk dat dat dezelfde is. En dus wanneer we deze naam lezen, iets anders geschreven, mogen we altijd aan Pul denken, koning Pul. Dus Pul, de koning van Assur, rukte naar hem op, maar bracht hem in het nauw en ondersteunde hem niet. Want al had Achas het huis des heren en het huis des konings en der overste leger hadden alles aan de koning van Assur gegeven, het hielp hem niets. In die tijd dat hij in het nauw geraakte, ging hij, diezelfde koning Achas, voort met ontrouw te zijn jegens de heren. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem verslagen hadden, omdat hij dacht, de goden der koningen van Aram, die helpen hen, en hen zal ik offeren, opdat zij ook mij helpen. Maar zij deden hem struikelen, en geheel Israël met hem. Achas, die was zo kwaad, vers 24, liet het gerei van het huis Gods bijeenbrengen en stuk slaan. Hij sloot de deuren van het huis des Heren en maakte zich altaar op elke hoek te Jeruzalem. In elke stad van Juda maakte hij offerhoogte om voor andere goden offers te ontsteken. En hij krenkte de Heren, de God zijner vaderen. Dus dat was geen al te snuggere koning Achas, want hij roofde zelfs de tempel van God leeg. Hij roofde zijn eigen paleis leeg. Hij roofde de rijkdom van zijn overste. Hij gaf al die rijkdom aan de koning van Assur. Hij maakte dus een verbond met de koning van Assur, terwijl eigenlijk Israël en Aram het niet zo hoog op hadden met de koning van Assur. Maar Achas die maakte zichzelf eigenlijk vrijwillig een slaaf van de koning van Assur. En het hielp hem niets. En die twee woorden moeten we, of die zinnetje moeten we tussen aanhalingstekens zetten. Want ik zal daar zelfs nog iets meer over zeggen. Maar wat er ook gebeurt, hoeveel druk God ook geeft aan Juda, hij gaat gewoon voort. Hij doet voort met zijn ontrouw. Integendeel, hij wordt nog kwaad op God. Hij gaat daar de goden van Damascus opzoeken, omdat hij dacht, ja, de goden van Damascus hebben hun geholpen tegen mij, dus gaan die mij nu ook helpen. Wat een redenering. Maar hij struikelt erover en uiteindelijk het volk met hem. Hij laat al het gerei van God zijn tempel kapot slaan, ja, want God was niet zijn beste vriend. God die hem zelfs nog probeerde te overtuigen, vertrouw op mij, daar ging hij zo tegenin. Hij sluitte de tempel, gedaan, er was geen plaats meer voor God in Juda. En hij begint overal her en der voor andere goden offers te ontsteken. So we see that King Ahaz, he sought to bring money to the king of Assyr. And he robbed the temple of the Lord. He robbed his own house. He robbed the rulers of the country from their money and their wealth to give to the king of Assyr to help him. But it didn't help him at all. And we need to put that sentence, that last sentence, between brackets. Because we need to say an addition thing on that. But in all this time, the great oppression God gave him over to, he just continued to remain unfaithful to God. He didn't repent. The more he started seeking the gods of Damascus, because he reasoned, oh, the gods of Damascus helped them, so I will start worshiping these gods, so they will help me. How foolish can you be? And so he tripped on the gods of Damascus, and he became so angry, he smashed all the things in God's house, he locked the doors of the temple, because there was no room in his life, nor in Judah, for God, and he started making all kinds of idol worships all over the place, and it was a terrible, terrible situation. Nu gaan we eens heel even, tot slot, ik zal het niet te lang maken, naar twee koningen. Let us for closure go to 2 Kings. 2 Koningen 16. 2 Kings chapter 16. Want we hebben juist gezien dat hij geld gaf aan de koning van Assyr en dat het hem niets hielp. Maar hier worden we daar iets meer over verteld. So we saw that he gave a lot of money to the king of Assyr, but it didn't benefit at all. But here we are told more about it. In vers 5 lezen wij, vers 5. Toen trok Rezin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, op ten strijde tegen Jeruzalem. En zij belegerden Achas, maar konden in de strijd de overhand niet behalen. Te dien tijde roverde Rezin, de koning van Aram, Elad voor Aram, en hij wierp de Judeërs uit Elad. En de Edomieten kwamen naar Elad en woonden daar tot op de huidige dag. Toen zond Achas, vers 7, bode naar Tiglath-Pileser, de koning van Assur, om te zeggen, ik ben uw knecht en uw zoon. Trek op en verlos mij uit de macht van de koning van Aram en uit de macht van de koning van Israël, die tegen mij zijn opgetrokken. Achas nam het zilver en het goud dat zich bevonden in het huis des heren en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en hij zond het als een geschenk naar de koning van Assur. En de koning van Assur gaf hem gehoor. De koning van Assur trok op tegen Damascus, nam het in en voerde de bevolking in ballingschap weg naar Kir. En Rezin bracht hij ter dood. Daarop ging koning Achas, Tiglath-Pileser, de koning van Assur, tegemoet naar Damascus. En de rest dat gaan we niet lezen, dat moet je maar eens in uw vrije tijd doen. Maar hier zien we dat Assur was gekomen. Pul was gekomen en die heeft oorlog gevoerd met Damascus. En hij heeft gewoon heel de Syriërs van de kaart geveegd. Hij heeft het land ingenomen en haar inwoners, de inwoners van Syrië, heeft hij een ballingschap naar Assur gebracht. Dus hoe moeten we dan begrijpen dat er twee kronieken gezegd wordt, het hielp hem niks. Wel, denk eens verder na. Wat heeft het hem nu gebracht, die ene overwinning? Of één vijand minder? Zou hem nu in één keer zijn relatie met God goed zijn? Zou God nu zeggen, oké, nu is Syrië overwinnen door Assur, nu ga ik niks meer doen? Hoe dwaas kunnen we zijn als we zo zouden denken? Het heeft hem uiteindelijk totaal niks geholpen, ook al was er nu één vijand minder in zijn leven. So here we see that the king of Assur, he came. And he fought against Syria, and he conquered Syria, and he moved all the inhabitants of Syria in exile to Assur. So, We are told that the king of Assur heard what King Ahaz said and that he listened to it. Yet in the other scripture we were told it didn't benefit him at all when he paid money. So how should we understand it? I think it is in this way. Because how, if there was one enemy less now, would this help Ahaz? Would God suddenly say, Ahaz has one enemy less, now I will leave him alone? Did his debt and his sin against God was now removed because he had one less enemy? So even though he turned to Assur for help, what good did it do him? God was still angry at him. Dus hoewel hij ook zich tot Assur gekeerd heeft tot hulp en hoewel Assur daar een vijand minder heeft gebracht, uiteindelijk zijn zonde voor God was er nog steeds. Meer nog. Ik zou zelfs zeggen dat het nog erger is. Want hij, wat heeft hij gedaan door zich naar de koning van Assur te keren? Hij heeft God compleet links laten liggen. God die al gezegd had, vertrouw op mij, geloof op mij, zij zijn niks, ze kunnen nu niks doen. Ik bepaal nog altijd wat er gebeurt. Ahaz heeft dat volledig land zich laten liggen. Hij heeft meer vertrouwen op Pul dan op zijn God. Laat zien hoe goddeloos hij was. So we see that Ahaz had more confidence and faith in the king of Assur, Pul, than he had in the Lord his God. So in that sense, it did not benefit him at all. And in fact, it even increased his sin towards God for not having faith. And I didn't say it in English before, but I need to correct something I said last time. I told you that I was not sure that the two names of the king of Assur, Pilgat and the other one, that I thought these were two different kings. Mm-hmm. But I looked it up in the International Standard Bible Encyclopedia, and it's a very conservative one that we can trust, and they say it is the same king. So my mistake. Oké, tot hier de gedachten van vandaag, de les van vandaag. Until here the lesson of today. En ik denk dat we ook zien dat wat er in Israël gebeurt, is natuurlijk de schuld van Israël. We zijn nog maar één koning verwijderd dat God zijn geduld op is. Maar we zien hier dat God blijkbaar toch nog verder gaat met Juda. En hoewel deze koning Ahaz zo slecht is, gaan we zien dat er echt nog goede tijden gaan komen voor Juda. En dan gaan we natuurlijk bij de volgende koningen zien, wanneer er over de zoon van Ahaz, zijn zoon Hizkia, zal koning worden in zijn plaats. En die Hizkia is een zeer voortreffelijk iemand, een zeer groot voorbeeld. Daar gaan we nog heel veel lessen van leren. Until here the lesson, and what we will see is, although Judah is again in a very low point of its faith towards God, we will see that after Ahaz, his son Hizkia will become king, and he is a very, very righteous and godly person. So God's patience with Judah is still not yet there, where he says there is a point of no return, while in Israel, the point is coming within the next king, Hosea. That point will come that Israel's sins are so much that God says, now it's enough. Judah will continue for a while. So although there is this is a low point in the history, there will come better years. Okay, tot hier les van vandaag.